Welkom bij Radio Maria.
De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van De Leeswijzer. Jawel, ook in deze vakantiemaanden, waar vele mensen toch een beetje meer tijd hebben misschien om een boek ter hand te nemen, of zich in een periode bevinden waar wat extra leesvoer welkom is, gaan we terugblikken op de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer. Hopelijk kan u op die manier een klein beetje inspiratie opdoen om uw digitale leestafel en uw eigenlijke bibliotheek thuis aan te vullen. Het is trouwens al even geleden dat we dat nog hebben gedaan, van vorige zomer geleden, en daarom zullen we de komende 2 afleveringen daaraan besteden. Om te beginnen, in dit overzicht zullen we terugkeren naar de maand september 2022. Dan werden er 2 boeken aan u voorgesteld. Een eerste boek, Lourdes Grotten en Kapellen, uit beide Limburgen en omstreken, bracht ons in contact met de heer Lambert Bijnens. Samen met ons mochten wij het levensverhaal van hem en zijn familie ontdekken en hoe een grote, reeds in de jeugd ontwikkelde devotie voor de heilige maagd Maria zou uitgroeien tot het onderhouden van de prachtige Lourdesgrot van Dorne en het tot stand komen van dit boek. Een verzameling aan geschiedenis, verhalen en foto's van de vele kapellen en Lourdesgrotten in beide Limburgen, getuigen van de grote liefde voor onze lieve vrouw, dat konden we ook horen in het interview dat ik mocht hebben met de heer Lambert Bijnens. Voor uzelf, de heilige maagd Maria, wat voor betekenis heeft zij in uw leven? En u vertelde ook dat u in de coronatijd heel ernstig ziek bent geweest en dat u ook daar de nabijheid van onze lieve vrouw hebt mogen ervaren. Kunt u misschien eerst iets vertellen over, ja, wie is Maria voor u in uw leven?
Maria is voor mij het bestaan van ons leven. Eigenlijk altijd heb ik een devotie gehad voor Maria. Die heeft altijd voor mij op het hoogtepunt gestaan. Maar ik heb dan de pech gehad dat ik heel in het begin van de corona 2 weken in coma heb gelegen. En op een gegeven moment, toen ik in Genk in het ziekenhuis lag, ik had het gevoel, Maria zei, het is nog te vroeg voor het op te geven, vecht door. En dat heeft voor mij bovenop geholpen. Van toen af heb ik gezegd, kijk, nu wil ik eigenlijk toch nog iets betekenen. En ik wil Maria promoten aan de mensen. En als ik dan dat boek bij de mensen persoonlijk afgeef, het gesprek dat er iedere keer bij hoort, het valt me echt op dat Maria, dat die nog altijd het toonbeeld is van het christendom.
Ja, ik ben zelf ook een beetje ontroerd door uw verhaal. Ik denk dat ja, ons moeder die roept nu eenmaal emoties bij ons op. Hè? Dat is ook normaal en dat is ook goed, denk ik. Daarvoor is het onze moeder, die nabijheid die we ook hebben mogen ervaren. Ja, u zegt zelf, u brengt dus de boeken persoonlijk naar de mensen toe. Dus dierbare luisteraars, het is zo dat u het boek kan bekomen.
In Limburg heb ik tot nu toe bij iedereen kunnen aan huis brengen.
Ja.
Ik probeer ze dan per dorp een beetje bij elkaar te houden. Maar ja, natuurlijk, in de week kreeg van Borgerhout, van Hoegaarde, kreeg vragen. Ja, dan is het moeilijk voor daar even een auto te springen. En dan sturen we die per post op.
Ja.
Ze kunnen het boek bij ons kopen. Ze kunnen het via mijn gsm 0475 83 03 73. Of ook via Facebook Lourdesgrotten Dorne.
Ja. Wel, we gaan sowieso alle informatie ook nog eens meegeven. Straks zal ik dat ook nog even herhalen, zodat de mensen goed weten hoe dat ze bij u kunnen terechtkomen om uiteindelijk het boek te pakken te krijgen. Wat me ook opvalt, dat is dat u toch echt wel een voorbeeld bent van wat Paus Franciscus blijft zeggen, hoe mensen met een bepaalde leeftijd nog een zeer wezenlijke rol kunnen spelen in de evangelisatie en in de verspreiding van de devotie tot Maria. Wat zou u zeggen aan iemand die luistert, die misschien al langer met een idee speelt om iets te doen, misschien een gelijkaardig iets in hun buurt of in hun provincie, om hen te bemoedigen?
Ik zou iedereen eigenlijk aanraden, stel Maria boven alles. Iemand die geïnteresseerd is, mag me altijd contacteren. Ik wil iedereen helpen waar ik kan. Persoonlijk, met de vrije tijd die ik eigenlijk nooit heb, ben ik toch altijd lieve vrouwbeelden en heilige beelden aan het restaureren voor de grotten. Want er zijn nog altijd grotten waar de beelden eigenlijk echt aan vernieuwing of aan restauratie toe zijn. Dat wil ik nog allemaal erbij doen. Maar als er mensen ergens ideeën hebben of informatie willen verzamelen, ik ben altijd bereid voor iedereen te helpen.
Maar daar moeten we misschien toch ook wel eventjes dieper op ingaan. Een weergave van al die verschillende kapellen en Lourdesgrotten in de beide Limburgen. We zouden kunnen vermoeden, ja, dat is misschien een historicus of weet ik veel, die zich daarmee bezig gehouden heeft. Maar u bent ook wel heel handig, hè? U bent ook iemand die graag, zeg maar, de handen uit de mouwen steekt en ook iets heel concreet doet dan.
Ja, het woord stilzitten, dat staat niet in mijn woordenboek. Maar ik ben eigenlijk van beroep, ben ik verzekeringsmakelaar. Mm-hmm. En in mijn vrije tijd ben ik een echte klusjesman. Ik heb destijds een maagbloeding opgelopen, omdat ik dacht, te veel werk dat ik aannam. Ik was arbeider bij Fort Genk. Ik was kelner in een restaurant in de weekends. Ik deed verzekeringen. Ik had nog in die tijd was dat spaarkassen. We waren ons eigen huis volledig aan het verbouwen. Vloeren leggen, deuren. En dan ben ik eigenlijk super fier als ik dan mijn kinderen zie die dat identiek zelf hebben. Zelfs ja. Mijn kleinkinderen. Iemand die wil werken, die heeft altijd werk.
Ja, zeker. Ja.
Kan helemaal verder.
Een trotse grootvader, we horen het.
Ja,
ja, dat is ook
dat
altijd.
Mogen zijn op dergelijke kinderen.
Ja, zeker. Dat is ook altijd fijn om te horen. Wat is zo hetgene wat u het meest heeft getroffen in de ontmoetingen met de mensen? Is er een bepaalde anekdote, een verhaal dat u mag delen? Want uiteraard, dat is altijd een beetje voorzichtig in zijn. Dat voor u is bijgebleven, iets bijzonder.
Eigenlijk zijn er veel bijzonderheden. Wat me daar echt in opvalt, als ik zo'n boek ga brengen bij die mensen en ik ga een gesprek aan, ik vraag steeds, mag ik dat dus publiceren of mag ik daar notas van nemen? Tot nu toe niemand is het probleem. En ik ben met die notas eigenlijk allemaal bij aan het houden, want ik wil daar achteraf nog ergens iets over maken. Maar wat me daar echt bijzonder in opvalt, dat mensen die een boek bestellen, die zijn zo fier dat hun god of hun kapel daarin staat, die zij al ook van kinds af aan onderhouden. Ja. Ik kan nu tientallen plaatsen opnoemen. Gisteravond ben ik in Genk geweest, waar spijtig genoeg de grot afgebroken is door de aanleg van autostrade. En daar was een heel mooi grot, want ik heb de foto's gezien ervan. En die mensen die waren echt het hart ervan in dat dat allemaal weggedaan is. En die zeggen, kijk, dan gaan we naar uw Lourdesgrot in Doornopoeteren komen kijken. Ze waren andere plaatsen, aangrenzende dorpen, Nielbios, Wiemesmeer, Zutendaal. Waren ze overal geweest, maar Doorn hadden ze nog niet gedaan. En ze voelden zich onmiddellijk aangetrokken door dat verhaal van die grotten.
En indien u interesse zou hebben om het boek te bekomen, dan kan u altijd met hen contact opnemen op het nummer 0475-83-03-73. 0475-83-03-73. Een tweede boek dat we in de maand september aan u voorstelden was van een auteur die al eerder aan bod kwam in de Leeswijzer, namelijk priester Erik Galle. Zelf werkzaam bij uitgeverij Halewijn en uiteraard daar werd ook het boek uitgebracht. Alles wat blijft, verandert. Zie jij blijven en veranderen als tegengestelde begrippen, dan word je in dit boek tot de orde geroepen. Alles wat blijft, veranderd is een pleidooi om beweging toe te laten, niet in het minst in onze relatie met God. In intense gebeden en kordaat overleg laat priester Erik Galle zien hoe God buiten de lijntjes kleurt waarin wij hem willen dwingen. 50 kunstwerken van eigen makelij vormen het decor en de bril om de woorden nieuw te laten klinken. Zo mocht ik in gesprek gaan met priester Erik Galle over dit boek.
U gebruikt vaak beelden die afkomstig zijn uit de natuur bijvoorbeeld. Waarom is de natuur zulke inspiratie voor u om uitdrukking te geven aan uw relatie met God?
Oh ja, een van de dingen zal zijn dat ik enorm van de natuur houd. Hè. Dus ik ben iemand die, ja, ik ga heel graag eens wandelen, vooral zo gewoon in stilte gaan wandelen. Maar ook het wonder van de natuur. Sommige mensen kunnen perfect in een stad wonen. Ik zou dat moeilijk vinden. Zo, zonder natuur rond mij. Ik ben iemand. En ik denk dat dat zo'n soort invalspoort is voor mij. Daarom ook. Zo van de natuur ook. Het ritme van de natuur. De beweging, de veranderlijkheid. De schoonheid gewoon. Het wonderen. De natuur roept bij mij altijd heel veel op. Het is precies of. Zo in Psalm 19, zo van ja, er wordt geen woord gesproken, maar alles spreekt toch van hem. Zoiets van, over heel de aarde weer klinkt de roep van God. En dat is voor mij de natuur. De natuur is precies zo van, ik kan God nooit rechtstreeks zien, maar als ik naar de schepping kijk, dan zie ik hem tweedehands. En dat is een mooie blik op hem. En ik weet dat God daarachter zit. En ik ga God zelf nooit oog in oog zien in dit leven. Als ik naar de natuur kijk, dan zie ik een soort afstraling van hem, van zijn schoonheid en zijn pracht. En dat is iets dat mij heel dierbaar is. En het klopt ook dat je in heel wat van die kunstwerken vind je beelden uit de natuur of verwijzingen naar de natuur. Inderdaad, dat klopt. Ja. Dat is ja. Mijn favoriete invalshoek.
Dat viel mij ook op als ik kijk naar het kleurenpalet bijvoorbeeld en zo. Dan zie ik heel veel tinten die in de natuur voorkomen of die me deden denken aan de natuur. Hebt u zichzelf altijd gezien als een kunstenaar? Hoe is dat eigenlijk ontwikkeld? Heeft u dat altijd gehad? Is het iets dat gegroeid is in de loop van de jaren?
Dat is iets dat echt gegroeid is in de loop van de jaren. Ik heb dat niet altijd gehad. In de zin van, het is ook wat durven met vallen en opstaan. Mm-hmm. En de grenzen wat durven verleggen ook. Zoiets van dat je mij een jaar of 5 geleden gevraagd van dat ik ooit een tentoonstelling zou met kunstwerken. Dan zou ik gezegd, nee, dat is heel fijn dat je dat zegt, maar dat zou wel niet gebeuren. Maar als ik nu zeg van ja dat is eigenlijk, zoals men dat zo zegt, organisch gegroeid in de zin van stapje per stapje. Zo niet zoiets van op één dag van wauw. Nee, dat stapje per stapje en wat een eigen stijl zoeken en... Ik ben iemand die heel digitaal met die dingen bezig ben. Ik teken, ik schilder, maar daar trek ik dan een foto van. En het is met die foto's die ik dan aan de slag ga. En ja, het eindresultaat is eigenlijk altijd een digitale print die ik laat uitprinten. Dus het is ik vind eigenlijk iets heel moois waar dat ik heel dankbaar om ben. Omdat soort creativiteit, dat is voor mij iets van... Dat heeft iets goddelijks in de zin van... Ik weet op voorhand niet wat er gaat komen, echt. Het is niet van, ik ga nu dat eens uitbeelden. Nee, ik laat komen wat er van binnen komt. Mm-hmm. En dat groeit. En dan denk ik, ja, dit zal het zijn. En dan op een bepaald moment voel ik, ja, dit is goed zo. Of nee, ik laat dat liggen en ik kijk er de volgende dag nog eens naar. En voilà, en nu heb ik gevonden waar het naartoe wil. Maar dat heeft mij zoiets van het echt scheppende wat er niet was, is er. En dit heb ik niet zelf zomaar gefabriceerd. Dit is ontvangen. En in deze is dat iets heel, heeft dat voor mij heel veel met God te maken. Zoiets van, ik pretendeer niet dat ik een kunstenaar ben en dat ik weet niet wat kan. Nee. Het enige wat ik, als ik het zou kunnen pretenderen, als dat woord goed klinkt, is van, ik ben iemand die wil ontvankelijk staan voor wat er in die momenten gegeven wordt. En blijkbaar is dat een van de manieren waarlangs God mij iets wil vertellen. En ik ben dankbaar dat ik dat kan doen. En dat ik dat kan combineren met de taal, met de liefde voor de taal. En ja, die twee samen, die vertellen dan eigenlijk nog meer over wat ik niet kan zeggen.
Ja, ja, ja.
Over God die ik niet gezegd krijg. Wel, het beeld doet vaak nog meer. Hè. Zo van, ik heb het ergens iets van, als ik tot God richt, dan heb ik soms het gevoel dat ik aan trampoline springen ben. Ik kom door trampoline springen wat hoger, maar ik ga God nooit bereiken. Maar de beelden, door de beelden kom ik precies nog iets hoger. En heb ik het gevoel van, die openen mijn, ja, mijn blik nog meer dan alleen het woord. Het beeld doet mij nog meer. En ik denk, de combinatie van beiden, dat hoop ik tenminste voor de lezer, dat die ook bepaalde facetten van God laten zien die een mens toch niet gezien heeft. Zo is het bij mij alvast vergaan.
Ja, wat ik daar heel interessant aan vind ook, dat is dat kunst, zowel woord als beeld, misschien juist de vrijheid laat voor God om op een andere manier te werken dan dat u hem hebt ervaren op dat moment.
Ja, dat is heel juist. In die zin, want zowel de taal die ik tracht te gebruiken als de beeldtaal zijn met opzet heel open. Hè? Mm-hmm. Zodat ze inderdaad God ze kan hanteren om mensen op een andere manier te raken. Het is niet van, zo is het, zijn geen definities. Nee, het is van, die woorden kunnen, als je zo, als het ware zelf opeet, worden die iets anders in u dan dat ik ze geschreven heb. Of als je met eigen ogen kijkt, ga je andere dingen zien. Of je zou kunnen zeggen, laat God je andere dingen proeven en zien dan dat dat voor mij was. En dat is het mooie. Dat geeft mij het gevoel van iets universeler dan van, voilà, wat ik als auteur bedoel, zo moet je het horen. Nee, ga maar het gesprek aan met wat daar staat, met wat je kan zien. En luister naar wat God je daar doorheen te zeggen heeft. En dat is iets moois, vind ik. Want dan houd je het open en laat je de ruimte voor God om zijn werk te doen. En dat is uiteindelijk veel belangrijker dan mijn werk hierin. En dat vind ik mooi.
In de maand oktober mochten we dieper kennis maken met een mystieker. Namelijk Jan van Rusbroek. Rusbroek in gesprek met drie vrienden. Geschreven door pater Klaas Blijlevens, verschenen bij uitgeverij Halewijn, kwam op die manier aan bod. Pater Klaas is zelf een kapucijn en brengt ons op die manier in contact met een grootmeester van de mystiek, Jan van Rusbroek. Om de lezer in te leiden in enkele van Rusbroeks mooiste mystieke teksten, zet de pater drie dialogen in scène. En daarover mochten we natuurlijk met hem in gesprek gaan tijdens de aflevering van oktober 2022.
Ja, op een bepaald moment bent u dan geïnteresseerd geraakt in de figuur van Rusbroek. Kunt u aan onze luisteraars even schetsen wie hij was, hoe hij eigenlijk uw leven is binnengekomen en waarom dat deze schrijver u zo gegrepen heeft?
Ik moet dan toch iets zeggen vanaf mijn jeugd. Ik ben in mijn jeugd vlak na de Tweede Wereldoorlog 6 jaar misdienaar geweest bij ons in de dorpskerk. En het heeft mij altijd iets gedaan dat ik als mannelijke misdienaar nog in die tijd voor het Vaticanum samen met de priester op het priesterkoor mee de mis mocht dienen.
Ja.
En ik vond daar een soort sfeer van het heilige. En ik heb dat nooit onder woorden kunnen brengen, maar dat heeft mij wel, ja, geraakt. Ik mocht daar het heilige, in het heilige aanwezig zijn. En ja, dat heilige niet aanraken, maar daarin vertoeven. Ik heb dat nooit geweten wat dat dan is. Dan word ik later, ik word seminarist, ik groot seminarie, ik doe theologie. En dan kom ik op de theologie in aanraking met een boek, een middeleeuws boek. En dat is een boek, blijkt een boek van Rusbroek te zijn. Maar ik verstond dat niet. Ik ben dan naar een van mijn leraren gegaan. Heb gevraagd om uitleg. En ik kreeg het laconieke antwoord van dat is een mystiek boek. Dat is niet voor nu. Pas als je gepensioneerd bent, dan mag je dat lezen. Nu moet je theologie studeren. Ik heb als heel brave seminarist dat boek dan ook weer weggezet. Maar de veenbrand ging door. En op een gegeven moment is die weer ontvlamd. Toen ik in 1976, vanuit Amsterdam was dat toen, vanuit Amsterdam gegaan ben naar hier naar Vlaanderen, naar Ieper. Mm-hmm. Want hier in Ieper maakte ik kennis met het Rusbroekgenootschap van Antwerpen, die zich daarop specialiseerde. En zodoende ben ik eigenlijk bij die figuur van Rusbroek terechtgekomen als degene die verwoordde wat ik daar als misdienaar met dat geheim heb ervaren. Hij gaf woorden aan datgene wat haast onverwoordbaar is. Namelijk aan de diepte van ons geloof. Aan wie God dan eigenlijk is en hoe God met mensen omgaat. Ik heb me dan inderdaad wel verdiept in die Middel-Nederlandse teksten. Dat was niet zo moeilijk voor mij. Maar ik vond bij hem de smaak om te lezen hoe Rusbroek verwoordt de omgang tussen God en mens. En dan heb ik vaak conferenties meegemaakt van paters jezuïeten, in die tijd nog. Nu zijn ze allemaal gepensioneerd van het Rusbroekgenootschap. Maar in die tijd waren dat nog de jezuïeten. En heb ik eigenlijk leren Rusbroek smaken en ook verstaan. Want dat is niet zo eenvoudig. Dat is toch een eigen taal, denk ik, een eigen taal, een eigen verwoording van het geheim tussen God en mens.
Ja, misschien zouden we de mystiek wel op die manier kunnen definiëren, heel voorzichtig, ja. Want mystiek valt niet te definiëren. Dat is ook het eigene er natuurlijk aan. Wie was dat nu eigenlijk, die figuur, die Rusbroek?
Ja, wie was die Rusbroek? Rusbroek, die moet je situeren in 1350. Mm-hmm. 1350. Dat is een priester in Brussel. Een priester die kanunnik is. Die op een gegeven moment geen hogere studies heeft gedaan. Die samenwoont met twee andere priesters, kanunniken. In de buurt van de Sint-Michiels, nu kathedraal. Toen was er nog een collegekerk. En die op een gegeven moment, zoals dat toen vaker gebeurde, een soort kring, een lezerskring rondom zich heen had van godsvrienden. Zo werden die genoemd, de godsvrienden. En dat was een groep waar verschillende soorten van mensen aan deelnamen. Begijnen, priesters, handelaars, leken, notabelen, noem maar op. Die op een gegeven moment toch een verdieping van hun christelijk leven wilden. De godsvrienden. En Rusbroek was een van de drie priesters die zich die rondom zich die vriendengroep hadden. En al rap merkte Rusbroek dat hij een bijzondere gave had. En dat was dat hij kon opschrijven, kon verwoorden wat die diepte van geloof is. De diepte van geloof die groep dan lazen in die verschillende teksten. Teksten van geestelijke auteurs van voor de 14e eeuw. En zodoende is een eerste klein boekje ontstaan. Het Rieke der Gelieven. Rieke, het rijk van de geliefden. Dus het rijk, het land, de site waar de geliefden, de godsgeliefden, als het ware thuis zijn. Dat was een eerste summa die hij schreef, een eerste samenvatting. En Rusbroek heeft eigenlijk in de 11 werken die hij heeft geschreven, nadien tot aan zijn dood, niets anders gedaan dan dat geëxploiteerd, dat verder omschreven. Er zit in zijn leven, in zijn geschrijven, geen ontwikkeling. Het is eigenlijk alleen maar een ontplooiing van die eerste grote visie die hij heeft gegeven op de omgang, de omgang tussen God en mens. Dat is Rusbroek. Een mystieke schrijver die op de dag van vandaag wel wat meer aandacht krijgt. Heel lange tijd geen aandacht heeft gehad. Ik ben er door geboeid geraakt omdat ik dacht, hij schrijft in een taal van het begin van de taal, van de Nederlandse taal. Hè. Hij schrijft in het Dieks. En dat is dus de oorsprong, de allereerste keer, of de allereerste keer dat, dat het Dieks op papier wordt gezet, hè, wordt geschreven. En dus wij als Nederlands sprekende mensen hebben toch een zekere affiniteit met hen. Ook al moeten wij dat Dieks natuurlijk een beetje verstaan, maar dat is niet zo, niet zo gek. Ik woon nu hier in de Kempen, in Herentals. Ik heb 40 jaar in West-Vlaanderen gewoond. De West-Vlaamse taal is anders dan hier de Kempische taal. Je moet er een beetje aan wennen. Het is zo, toch wel dezelfde taal, de grondtaal, maar het heeft eigen accenten. Dat is dus ook bij Ruusbroek het geval. Als je wat meer ingewijd bent in die eigen accentuering van de taal van Ruusbroek, dan zeggen de grote professoren aan onze universiteiten over heel de wereld, die zeggen om het mystieke moment, het mystieke beleven, om daar de woorden voor te vinden, dan moet je bij Ruusbroek zijn. Hij smeet de taal om zo goed mogelijk, zo dicht mogelijk bij dat onverwoordbare geheim van de omgang tussen mens en God, om dat op papier te zetten.
Van de mystieke figuur van Jan van Ruusbroek naar een Bijbelse figuur, koning David. In de Bijbel en daarna. Een boek dat uitgebracht werd door professor Hans Ausloos bij uitgeverij Averbode. Zonder twijfel is David een van de belangrijkste figuren uit de Bijbel. Hij is er de koning die Jeruzalem tot hoofdstad van Israël maakte en de eerste voorbereidingen trof voor de bouw van de tempel door zijn zoon Salomo. Hij geldt er als de grondlegger van de Davidische dynastie en dus de voorloper van de te verwachten Messias. Bijna 60 keer komt zijn naam voor in het Nieuwe Testament en Jezus wordt er zoon van David genoemd. Reden genoeg dus om met de professor in gesprek te gaan.
Een ander aspect dat ook wordt belicht is buiten de Bijbel, want we hebben het tot nu toe gehad over de vermelding van koning David, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Maar koning David wordt ook in andere literaire bronnen vermeld. Daar wordt ook aandacht aan besteed.
Ja, er is, de figuur van koning David is zo'n bron van inspiratie geweest, dat we ook daar heel selectief zijn moeten zijn.
Ja.
Maar op drie punten hebben drie collega's geprobeerd om toch die doorwerking van de figuur van koning David wat te belichten. Mijn Leuvense collega Petmo is bijvoorbeeld als uitgangspunt van zijn leven gaan kijken naar een tekst uit het Oude Testament waarin gezegd wordt hoe koning David erin slaagt om zijn voorganger of zijn rivaal, koning Saul, die weer eens door een kwade geest, want zo drukt de Bijbel het uit, hè, Saul die weer eens door een kwade geest wordt gekweld, wel David, die slaagt daarin om zijn rivaal Saul tot rust te brengen door op zijn dier te tokkelen. En dat is een verhaal dat aan de oorsprong ligt van heel veel literatuur, zowel in het Jodendom als in het Christendom, waarin David als een prototype is geworden van iemand die demonen ging uit kunnen drijven. Mm-hmm. Maar ook als iemand die auteur is geworden van teksten die men dan kon gaan gebruiken om demonen te gaan uitdrijven. Dat is buiten Bijbelse tradities die daar waarin die David-figuur een heel belangrijke rol is gaan spelen. Ook in de vroeg-Joodse literatuur is David een heel belangrijke rol gaan spelen. En zo gaat mijn Nederlandse collega van Staal, Werne Sulman, bijvoorbeeld zich toespitsen in haar bijdrage over een tekst dat het boek Samuel, waarin zij gaat aangeven dat koning David niet alleen in de latere traditie het prototype van de Messias is geworden, of de aankondiging van de Messias, dat hij niet alleen een koning was, maar dat hij zelfs in de latere literatuur als profeet is gaan gelden.
Ja.
Als een rechter. En dan in de Joodse traditie zelfs als prototype van wat een rabbijn is gaan gelden. Het zijn natuurlijk allemaal dingen die als dusdanig niet in de Bijbelse teksten zitten, maar waartoe die Bijbelse teksten wel een aanleiding hebben gegeven. Ook actueel hè, is koning David, speelt hij een rol. De vraag van wanneer we die verhalen van koning David nu lezen, heb al gewezen op een aantal weerbarstige teksten die daarin komen. Ja, wat moeten we daarmee gaan doen? En dat is iets wat, ja, wat Colette Jansen, die een jarenlange ervaring had binnen het godsdienstonderwijs en ook als auteur van jeugdbijbels en van jeugdliteratuur, dat is een vraag die zij zich is gaan stellen. Ja, hoe kunnen we die verhalen, die soms weerbarstig zijn, hoe kunnen we die gaan hertalen voor lezers van de 21ste eeuw? En dan blijkt dat er toch, en dat is ook al gebleken, denk ik, uit wat ik heb proberen aan te voeren, dat er heel veel thema's uit het leven van David, zoals het wordt aangevoerd, heel herkenbaar zijn voor mensen van vandaag.
Mm-hmm.
De grote David, die toch ook serieuze stommiteiten begaat. Wie van ons begaat niet soms in zijn stommiteit?
Zeker.
Vrouwen die monddood gemaakt worden. Seksueel geweld. Verraad. Waar ook ja, het verhaal van David van Oudpuil. En dan, waar we het ook al over gehad hebben, die overtuiging, die religieuze, die theologische boodschap, dat ja, hoe grote misstappen men ook zijn, men blijft uiteindelijk toch bij God horen. En daar is misschien wel ja, koning David een van de meest uitgelezen figuren voor, om dat, ja, dat in een actuele vorm naar mensen van de 21ste eeuw op proberen te brengen, die Bijbelse boodschap.
En zo hebben we helemaal de brug gemaakt van het Oude Testament tot nu. Het is zeker een uitnodiging voor een ieder om dit boek te gaan terugvinden. U kan het vinden bij uitgeverij Averbode. Koning David in de Bijbel en daarna. Onder andere geschreven door professor Hans Ausloos en de andere auteurs die we ook aan bod hebben laten komen. En zo een mooi overzicht hebben gekregen van welke facetten van deze figuur, koning David, worden belicht. Professor, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft genomen om ons zo'n mooi overzicht te geven. En dan wens ik u nog heel veel zegen over uw toekomstige projecten.
Dank u vriendelijk, dat is heel graag gedaan.
November 2022 dan. We naderden langzamerhand de maand waarin we kerst zouden vieren. We kwamen in de periode van de advent. En daarvoor mochten wij in gesprek gaan met monseigneur Koen van Houten, de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant. In een boekje Hoor wie klopt daar, uitkijkend naar de komende met hoofdletter K. Uitgegeven dus door uitgeverij Halewijn. En het is een boekje waar de hulpbisschop stilstaat bij het komen van de Heer. Een komen dat zich niet enkel situeert in een ver verleden of een vage toekomst, maar een immer actueel gebeuren. De Heer klopt hier en nu aan onze deur. We worden er gevoelig voor gemaakt met enkele Bijbelse overwegingen en gebeden. En zo ontdekken we een adventsspiritualiteit die het hele jaar door het leven van een christengemeenschap mee kleur geeft. Dus niet enkel beperkt tot die periode. Iets wat mij ook bijzonder heeft getroffen, recent heeft Paus Franciscus dat nogmaals duidelijk willen maken. God woont in de armen onder ons. In die zin zou je kunnen zeggen dat werken van barmhartigheid een manier is eigenlijk om God te ontmoeten.
Heel zeker, ja, zonder enige twijfel. We kennen allemaal de passage uit het Matthäus-evangelie met zo de schets van het laatste oordeel. En ja, de laatste examenvragen zijn wel deze, waar Christus zegt, heb je mij erkend en gediend?
Mm-hmm.
En diegene die honger had, die ziek was, die in de gevangenis was, enzovoort. Ja, dat heeft grote gevolgen gehad, wil ik zeggen. Maar dat heeft heel veel mensen geïnspireerd in de geschiedenis om juist ook in die dienstbaarheid aan de mensen echt een leven daaraan te geven. Niet louter alleen om mensen te helpen, maar religieus, christelijk bewogen. Ja, Christus komt op bezoek als de arme aanklopt. En ja, hoe ga ik daarop reageren? Hè? Dus dat maakt dan ook enorm goed de band met de periode van welzijnszorg. Hè?
Ja.
En de zorg voor mensen in armoede, die we juist op weg naar kerstmis ook in de kerk bijzonder extra willen nabij zijn en ontmoeten en steunen. Ja, ja, ja.
En dan staat er natuurlijk uitkijken, we kijken naar iemand uit, hè? De komende. Het eerste wat mij opvalt, dat is dat het woord komende met een hoofdletter K is geschreven. Dat duidt toch op het feit dat het gaat over één persoon
die voor ons het centrum is van het leven.
Ja, dat is denk ik zo voor de christen, dat ja, Jezus Christus centraal staat. Ja, van God gezonden, Gods zoon in de wereld gekomen. We kennen dat van Bethlehem tot Golgotha. Mm-hmm. Nu opgenomen in Gods heerlijkheid. Maar toch, en dat is het, dat is de klemtoon die ik wil leggen. Het is ja, de advent met Pasen verbinden. Het is de levende Christus die nu naar ons toekomt. Terwijl wij gedenken dat hij geboren werd. En het is heel goed dat we dat gedenken. Terwijl we uitkijken, ja, op het einde van de tijd zal er wel iets gebeuren. Maar het concrete hier en nu, de komende Christus die ons komt opzoeken, daarvoor aandacht hebben, daarvoor openstaan, daarmee leven, met en door en in hem, ja, dat tekent denk ik toch, dat is mijn aanvoelen, dat hoort toch tot het hart van ons christelijk geloof. En we zeggen het zo mooi met de tekst van de psalm in het Sanctus van de Eucharistie, gezegend de komende in de naam van de Heer.
Van een goede voorbereiding op de advent gingen we vervolgens naar Etty Hillesum. De binnenwereld is even reëel als de buitenwereld. Een boek dat geschreven werd door Willy Dupont en werd uitgegeven bij uitgeverij Carmelitana. Een bijzondere manier van denken, want zelfs op de rand van de vernietiging kan een mens meer mens worden en een nieuwe wereld beginnen. Etty Hillesum was dan ook een uitzonderlijk en authentiek voorbeeld van dit met een heel eigen spiritualiteit van verbondenheid. Een jonge Joodse vrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat maakt haar een bijzondere getuige van die periode, maar vooral ook het grote intellect van Etty zorgde ervoor dat het meer dan een reden genoeg was om hierover in gesprek te gaan met de auteur Willy Dupont. Het boek biedt de lezer een indringende kijk in de complexe persoonlijkheid en de verrassende teksten van Etty. We luisteren naar een fragment. Wat toch heel interessant is aan haar, dat is dat zij in een grote onbevangenheid tussen die twee identiteiten, zou je kunnen zeggen, haar eigenheid heeft gevonden. Hè?
Ja, ja, dat is subliem. Dat is merkwaardig. En daarom mag men haar niet in een of ander hokje duwen. Ze is in geen enkel hokje, niet ver. In het begin heeft men haar heilig verklaard, bijna. Of martelares, of een gids, of een heldin. Ze is het allemaal niet. Dat is het leuke eigenlijk, en het prettige voor de lezer, dat je jezelf herkent in haar woorden. Ze is zo uniek en authentiek, dat ze als een gewone mens, ze heeft niks te vertellen. Ze heeft geen exposé, geen uitleg over een of ander onderwerp, zelfs over God. Niks. Jezus, de naam Jezus komt bij haar maar één keer voor. Maar wat er wel vaak in voorkomt, dat is de woorden van Paulus. Als je de liefde niet hebt, zijn bekend. Of Matthäus, zaligsprekingen. Dat komt hier herhaaldelijk. Maar ja, het is echt heel persoonlijk op haar niveau. Op haar, men kan het niet beter zeggen. Etty is niet te beschrijven. Men moet haar lezen, lezen, lezen en nog eens lezen. En telkens bij elke lectuur, het zijn uiteindelijk wel een grote bladzijden, maar telkens opnieuw ontdek je nieuwe dingen aan haar persoonlijkheid. Het is werkelijk een schat aan inspiratie, aan spiritualiteit.
Ja, heel interessant. Ja, u doet ons alleszins zin krijgen om haar toch beter te leren kennen en ook haar uitspraken. Ja, we bevinden ons in een maand waar het einde van de Eerste Wereldoorlog en ook het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Hoe is zij uiteindelijk geëindigd?
Ja, zij is op 7 september 1943... Ze was toen in Westerbork, in dat kamp waar 10.000 mensen, 10.000 Joden samengebracht werden alvorens naar Duitsland te worden weggevoerd. In dat kamp is op 7 september 1943 samen met haar twee ouders, die er ook zaten, en haar jongste broer Micha, op de trein gezet. ja, het was toen nog in Amsterdam. En met z'n vieren moesten zij, samen met de andere Joden van die lichting, er waren er 1098, denk ik, of zoiets, die vooraf gepland waren om op de trein gezet te worden, mee opgestapt. Ze heeft zij gewoon het lot van haar lotgenoten, haar Joodse medemensen, mee ondergaan. En in drie dagen, na drie dagen tijd, kwam men aan in Auschwitz. Haar ouders zijn onmiddellijk vergast. Micha is pas in het jaar, in het voorjaar daarop, in begin 1944, vermoord. En Etty, daar weten we niet heel veel van. Men weet alleen dat op de lijsten van het Rode Kruis, die dat toch probeerden bij te houden, zij voor eind november moet zijn overleden.
Ja.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat zij ook vergast is, maar het kan evengoed zijn dat zij bezweken is aan de zwaarte van het leven daar, omdat zij voordien ook al een zwakke gezondheid had. Ze was heel vaak ziek. En ze gaf zich in het kamp volledig. Ze zal dat ook daar in Auschwitz gedaan hebben. Regelmatig flauw vallen, zich uitputten. We weten niets. Maar ze is dus vrijwillig mee op de trein gestapt. Niet, zoals men soms zegt, als een echte keuze. Dat ze voor de dood gekozen heeft. Nee, ze heeft gekozen om trouw te blijven aan haar volk. En ze niet in de steek te laten.
In de maand december luisteren we nog eens naar dat interview dat we helemaal integraal opnieuw konden uitzenden, samen met monseigneur Koen van Houten. Het was er natuurlijk ook de tijd voor. En zo kwamen we al terecht in het nieuwe jaar, januari 2023. Het eerste boek dat aan bod kwam is verbonden met een bijzondere getuigenis, namelijk die van eerwaarde heer van Leeuwen, de Mechelse Bijbel. Verscheen bij uitgeverij Royal Jongbloed en werd door hem, door de priester, zelf vertaald. Wat begon met het vertalen van af en toe een psalm, groeide uit tot een complete vertaling van de Bijbel. Priester Hans van Leeuwen werkte ruim 35 jaar lang aan deze compleet nieuwe vertaling van de Heilige Schrift. Het boek waar hij heel zijn leven in geloof mee werkte. Een unieke vertaling van één persoon. Het lezen van de Bijbel krijgt een extra dimensie die je kan omschrijven als warm, persoonlijk en betrokken. En het is zeer interessant, we hebben zelf een exemplaar van deze Bijbel hier bij ons liggen. Het is zo dat deze Hans van Leeuwen eerst werd opgeleid tot predikant in de hervormde kerk, protestants dus, en later pas Rooms-Katholiek priester werd. Hij was jarenlang actief in de parochie van Lisse. En sinds zijn emeritaat woont hij in het Limburgse dorpje Mechelen in Nederland dus, waar de Mechelse Bijbel tot stand is gekomen. Een leuke link, zo op die manier, door de naam Mechelen met ons eigen land natuurlijk. We luisteren naar een stukje uit het interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer van Leeuwen. Ja, want dat is ook een bijzondere titel van het boek dat wij vandaag bespreken. Dat is namelijk de Mechelse Bijbel. En het gaat wel degelijk over Mechelen in Nederland. Er is ook een Mechelen in ons land natuurlijk.
Ja, dat weet ik.
Ja, het is wel een grappige link met ons land.
Ja.
Wat heeft uiteindelijk die overgang veroorzaakt? Wat is hetgene dat u gevonden hebt in de katholieke kerk dat u minder vond of niet vond in de protestantse gemeenschap?
Ja, kijk, daar kan ik natuurlijk een hele dag over praten.
Mm-hmm.
Waar het begon inderdaad toch met ook die Bijbel. Dat je dus op een andere manier wilde lezen. En wat ik in mijn studies totaal niets over gehoord had. Dat is één ding. Dat leerde ik dus van Willem Barnard. Dat was de dominee waar ik toen eerst onder diens hoede gekomen ben. En dat was een bekende liederendichter ook en zo. Maar langzamerhand, ja, je ging zoeken met z'n tweeën. En bovendien kon je daar op de Veluwe enorm wandelen. Daar deden we met z'n tweeën heel erg veel praten. We hebben daar dus ook een beetje de wat meer katholieke liturgie leren kennen. Willem Barnard die had een liturgische proefgemeente. Waarin die wat meer liturgische gebeden had en zo. Het Kyrie zong in het Nederlands dan natuurlijk. En Gloria in het kort. Al van dat soort dingen. Waardoor je een ander idee van liturgie kreeg.
Mm-hmm.
Dat waren twee dingen. Maar de doorslag heeft gegeven dat op een gegeven moment een boek uitkwam, een dikke pil, en dat ging over theologie naar Auschwitz. En de schrijver daarvan, dat heb ik dus gelezen, we waren ook erg in het Jodendom gedompeld in onze zoektocht. En dat hebben we toen gelezen. En toen zei die man, die zei, ja, alle evangelisten en alle kerkvaders waren hartstikke grote antisemieten. Toen dacht ik, wij samen trouwens, wij dachten, van de evangelisten en de apostelen weten we dat ze het niet waren. Ze waren zelf Joods.
Mm-hmm.
Maar van de kerkvaders hadden we heel weinig geleerd bij onze opleiding. En dachten we, dat geloof ik ook geen bal van, dachten we bij onszelf. Maar toen zijn we kerkvaderboeken gaan verzamelen. En daarin ontdekten we dat de kerk katholiek was. Vanaf het begin.
Ja, het is fascinerend om te horen.
Ja, kijk, en bovendien, daar zag je, bij die kerkvader zag je, die mensen die konden lezen. Hè, die lazen de Bijbel als niet alleen als een heilig boek, maar ook als een hoogstaande literatuur, om zo te zeggen.
Ja.
Die, van regel tot regel konden ze dat lezen. Hè, en dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Dat is eigenlijk net als wat de heilige kardinaal Newman, dat is onze patroon is dat natuurlijk, heeft gezegd, de vaders maakten ons katholiek. Dat zei hij ook, de fathers made me a Catholic.
Ja.
En zo is het bij ons eigenlijk in grote lijnen gegaan. Er komt de hele rest erbij dus. Ook die hele hiërarchie was er, bisschoppen overal. En de bisschop van Rome was vanaf het allereerste begin, had hij een duidelijke, bijzondere plaats, althans de kerk van Rome op zijn minst.
Mm-hmm.
Nou, dus dat soort dingen, dat maakte langzamerhand dat we zeiden, ja, dat kan niet anders. En als ik dan heel kort zou moeten zijn, dan zou ik zeggen van, wij zijn katholiek geworden, omdat de katholieke kerk de kerk is die Christus zelf heeft gewild en die de apostelen hebben gesticht voor hem. En al is ze nog zo geteisterd door de tijden heen, dat je misschien de som nauwelijks meer kon herkennen, hè? Het geheim van de kerk was er altijd. Het geheim van het sacramentele leven in de kerk vooral. Dat hebben wij ook enorm ontdekt. Hè? Het sacrament van de Eucharistie. Dat Jezus daar is. Ik weet nog dat we een vakantie hadden, gingen we naar de Ardennen. En dan reden we met ons autootje van Valkenswaard, dat was dichtbij. Maar altijd wel een kerkje, en dan dachten we, daar is die weer, dachten we dan. Daar woont hij weer. Weer een kerktorentje gezien. Mm-hmm. Nou, op die manier ging dat in het begin.
Leerden we zo de Heilige Schrift wat beter kennen, gingen we van daaruit over naar het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. Een boek dat verscheen bij uitgeverij Bethsaida met de titel Morgen zal het te laat zijn, over het leven van deze heilige, geschreven door pater Jim Schilder. De maatschappij heeft haar centrum van waarheid en naaste liefde verloren. Iedereen is geïsoleerd en in zichzelf gekeerd en iedereen wil zelfvoorzienend zijn. Aan het woord is eerwaarde heer Pierre-Julien Aymard over de religieuze en morele ontreddering na de Franse Revolutie. Talloze mensen waren vervreemd geraakt van de kerk en van het centrum van het Rooms-Katholicisme, de Eucharistie. En het is juist de sterke band tussen deze priester, die er zou toe leiden dat hij een zeer sterke devotie zou krijgen voor de Eucharistie. Uiteraard vormt dat het centrum van het leven van de priester en ook van ons gelovigen, maar de bijzondere wijze waarop dat de Eucharistie als het ware het onderwerp was waar de priester Pierre-Julien Aymard steeds over sprak, dat stond centraal in zijn spiritualiteit. U hoort een stukje uit het interview dat ik mocht hebben met pater Jim Schilder. Als we kijken naar zijn spiritualiteit, het heilig sacrament, de Eucharistie, stond daar zeer centraal. Zijn er bijzondere dingen die u zelf nog ontdekt heeft in het leven van pater Aymard, waar hij daarover spreekt, bepaalde dingen die hij heeft gezegd, die zeker bijblijven?
Ja, nou, wat opvalt is dat hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit was in zijn kijk op de Eucharistie en de betekenis van de Eucharistie. Dingen die we nu heel normaal vinden, waren toen toch. Er was toen heel veel aandacht voor persoonlijke devotie en voor je persoonlijke geloofsgroei en welzijn. En Eucharistie als ding op zich en aanbidding als uiting van devotie op zich als individuele aangelegenheid. En voor pater Aymard is het altijd van groot belang geweest dat het de Eucharistie plaats had, natuurlijk eerst in de kerk waar dat wordt gevierd, maar dat daarna de liefde van Christus die daarin centraal staat, de gemeenschap, dat men dat meeneemt naar buiten, ja. En dat het wordt geleefd. En dat ook de aanbidding niet op zichzelf staat, maar een verlengstuk is van de Eucharistieviering. En daar niet van losgekoppeld moet worden, maar daar alles mee te maken heeft. En dat zijn dingen die in de jaren daarna verder zijn ontwikkeld. En in het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60 van de vorige eeuw zeg maar gemeengoed zijn geworden in de kerk. En we vinden dat nu heel vanzelfsprekend. Maar in zijn tijd was dat iets nieuws. En er was ook binnen zijn eigen congregatie daar verder in dan veel van zijn congregatiegenoten. En na zijn overlijden is zo'n soort terugslag geweest, toch weer naar die oude vormen van verering en zo. En Jezus op de troon en Jezus die moest worden bevrijd uit de tabernakel en boetedoening en schuld en dit en dat. En het heeft binnen de congregatie nog heel lang geduurd voordat dat oude sporen van pater Aymard weer tot ontwikkeling is gekomen. Mm. En er is een soort zeg maar congregatie 2.0 ontstaan met een herziening van de leefregel waarin die elementen heel sterk naar voren zijn gekomen en die nog steeds centraal staan. Dus ja, het is voor iedereen. Het is ook een missionaire congregatie geweest. Er is heel veel missiewerk verricht in Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En ja, nu zie je dan ook dat de groei zit niet meer in West-Europa, in tegendeel. Maar wel in die landen waar heel veel missie is bedreven. En daar zijn veel nieuwe roepingen. Maar allemaal gebaseerd op die spiritualiteit van Pater Emaar. Met de centrale aandacht voor de liefde en het uitdragen van die liefde in de samenleving. Het moet een vervolg krijgen. Het kan niet op zichzelf staan. Je moet ook iets willen doen aan het welzijn van de mensen om je heen. En ja, dat is denk ik, ja, nu kijken we daar niet meer zo van op. Maar dat speelt nog steeds een belangrijke rol. En ook die eenheid, ja, communie, dat is een viering van eenheid met Christus. Wij in Christus, maar wij ook onder elkaar als gemeenschap. We zitten niet voor onszelf alleen daar in de kerk, maar we zitten daar samen als een gemeenschapsviering. En het is ook het idee dat je die eenheid in de samenleving uitdraagt. Dat je ook daar de eenheid van Christus probeert te realiseren. En dat is iets, ja, wat nog steeds een kernpunt van de spiritualiteit is van deze congregatie.
Van januari naar februari 2023. En daarmee zullen we deze aflevering, dit eerste overzicht, besluiten. En dat was een boek dat geschreven was door journalist Xavier Leenaars en handelde over het levensverhaal van Bertie Hauben. Altijd onderweg en nooit alleen. U kon samen met ons ontdekken hoe deze bijzondere man 3 dromen in zijn leven zal verwezenlijken. Een voetpelgrimstocht naar zijn grote liefde, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, de bouw van een kapel aan haar toegewijd en de publicatie van zijn boek. Het is een verhaal dat onder andere te maken heeft met de diagnose kanker. Een ziekte waar hij uiteindelijk ook zou aan overlijden. En het is in die laatste periode van zijn leven dat de realisatie van dit boek tot stand is gekomen en dat we op die manier met u mochten delen. Bij besluit van deze aflevering van De Leeswijzer luisteren we nog naar een deeltje uit het interview dat ik mocht hebben met Xavier Leenaars. En dan wens ik u van ganser harte te danken voor het luisteren en een zeer fijne dag toe. In een volgende aflevering van De Leeswijzer gaan wij verder met ons overzicht. Graag tot een volgende keer. Een ander iemand, waar we het vandaag ook zeker willen over hebben, want dat is ook de reden waarom we u hebben uitgenodigd, is een man die u ooit heeft ontmoet voor een interview, Bertie Hauben. En daar gaan we het vandaag over hebben, want die heeft ook een bijzonder avontuurlijk leven gehad, maar op een totaal andere manier.
Ja, Bertie Hauben omschrijven is zeer moeilijk, hè. Een kat heeft normaal 9 levens, maar Bertie Hauben heeft er meer dan 9, 10 of 12. Je mag het zelf invullen. Als ik even mag schetsen een portret van die man te geven, leer ik over de pelgrimstocht te gaan praten als ik mag. Hij was een familieman, zijn familie kwam op de eerste plaats. Want net voor hij stierf is hij nog grootvader geworden van het 4e kleinkind. Hij was een sportief man, heeft veel van sport gedaan, heeft lange afstandswandelen gedaan. Heeft dus aan bergbeklimmen gedaan. Dus hij was sportief voorbereid, echt op een top. Maar hij was ook een man die heel emotioneel was. Een klein hartje, maar ook een groot hart naar andere mensen toe. Door gewoon altijd klaar te staan als ze hem vroegen om hulp. Het is zelfs zo dat hij dus, als hij thuis aan het werk was, dat hij alles liet vallen als mensen hem kwamen vragen, kun je eens even komen helpen bij de bouw of zo, of een kleine vereniging, gewoon dingen oplossen, klusjes opknappen, dan deed hij dat zonder morren. Hij kon zich heel sterk wegcijferen voor anderen. Maar hij was ook een man, dat typeert Bertie heel sterk, dat iedereen die hem kende kan dat beamen. Dat is niet overdreven gesteld, was een man die enorm gelovig was, ik denk zelfs diep gelovig was. Was een man die een ongekende devotie had voor Maria, voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een enorme drang had om naar Lourdes te gaan. Het is eigenlijk, kortom, een eenvoudig, simpel man, helemaal gewoon geen luxe of geen tirlantijntjes, maar toch een man waar je het etiket bijzonder mag opkleven zonder daarom hem op een sokkel te plaatsen. Je zou misschien denken met al die eigenschappen dat hij een soort heilige was van deze tijd, maar daar wilde je absoluut niet van weten, werd hij zelfs boos van. Hij zei, ik ben gewoon een simpel man, gebreken die iedereen heeft.
Ja. Hij had een bepaald beroep dat uiteindelijk ook nefast zou blijken te zijn naar het eind van zijn
ja,
leven.
Ja, hij is eerst internationaal trucker geweest en heeft al niks anders gedaan dan heen en weer Frankrijk gereden met zijn truck, waardoor hij Frankrijk op zijn duimpje kende eigenlijk. Hij had er een mooie vergelijking voor. Als hij in zijn truck hoog zat, dan had hij een andere kijk op Frankrijk dan wanneer hij te voet naar Lourdes stapte. Wat een heel andere beleving was, waar hij zich dus meer één in harmonie met de natuur voelde dan wanneer hij van boven keek met een soort, niet kickforce perspectief, maar het andere perspectief, dat hij naar beneden keek. En als hij te voet ging, had hij een heel andere blik op de natuur en de omgeving. En daarna is hij eigenlijk in zelfstandig beroep een bouwfirma gestart, mm-hmm. met een vriend van hem. En dan heeft hij dus een aantal huizen gebouwd. En daar heeft hij allicht asbest opgelopen, omdat in die tijd, in de jaren 70, 80, er geen maatregelen genomen werden, nog niet tegen asbest. Er waren nog geen witte pakken of speciale maskers of zo. En dat is waarschijnlijk latent aanwezig geweest in zijn lichaam, is blijven sluimeren. En in mei 21 heeft hij de diagnose gekregen dat hij asbestkanker had, of longkanker, maar dan van de meest agressieve soort. En dat is, spijtig genoeg, is hij daaraan gestorven.
Ja, want dat was niet de... Voor hemzelf was de diagnose niet de eerste keer dat hij met kanker in contact kwam.
Nee, want in 2017, daarvoor had hij een aantal heel goede vrienden. En een van zijn vrienden was Tino Stegen uit Eigen Bilzen, een deelgemeente, een buurgemeente van Hees. En Tino Stegen was een architect en hij was aannemer. En geregeld heeft hij huizen mogen bouwen dus van plannen die Tino ontworpen had. Mm-hmm. En die kenden elkaar zeer goed. En Tino kreeg de diagnose kanker op 13 mei 2014. En Bertie is daar een heel goede band mee opgebouwd. Dus heeft hem heel veel bezocht in het ziekenhuis. Op de palliatieve afdeling heeft hij elke dag aanwezig geweest tot op de dag dat hij gestorven is. En op zijn sterfbed heeft hij de belofte gedaan, ik ga voor u, Tino, naar Lourdes. Jij zelf kunt niet gaan, maar ik ga voor u, ter nagedachtenis van u, ga ik naar Lourdes. Dat heeft hij ook gedaan. En in 2017, en na 3 jaar voorbereiding, heeft 3 jaar dus gewerkt aan de tocht, is hij vertrokken met zijn trouwe viervoeter Naila, wat betekent succesvol, maar dat wist hij nog niet, dat een Arabische naam was die dat betekende. Hij vertrekt vol goede moed. Dus vanuit Hees, je krijgt daar een uitgeleide van je welste met toeters en bellen. Dus een heel erehagen, zo dat hij mag vertrekken met een harmonie zelfs, die een afmars blies. En dan vertrekt hij en de tweede dag krijgt hij al een eerste domper. Dan krijgt zijn hond Naila een zonneslag en dan moet hij Naila al terug afgeven. Maar hij moest dan alleen verder. Heeft hij gedaan. Af en toe kwam een vriend hem een beetje vergezellen van een dag meelopen en zo, maar dan was hij weer terug weg, moest hij weer alleen verder trekken. Tot hij in La Neuville-en-Mer, een klein dorpje van 130 inwoners, kwam. En daar heeft hij een verzwikte voet opgelopen. Maar Bertie kennende, het woord stoppen kende hij niet. Dus hij had een ongekende drang naar Lourdes. Hij moest en hij zou in Lourdes aankomen, hij moest verder stappen. En dan heeft hij dat nog gedaan, 200 kilometer. En dan is hij in dat dorpje aangekomen, in La Neuville-en-Mer. En daar heeft dat gezin waar hij opgevangen werd, een wildvreemd gezin. Dus Joost en Marianne, een koppel uit Tilburg, dat is daar definitief komen wonen, in La Neuville-en-Mer. Zij was kunstenares. Mm-hmm. Ook gelovig, ook een pelgrim. Heel toevallig. Of voorbestemd misschien. En gingen naar een dokteres en die zei onmiddellijk als verdikt, stoppen, zo niet, moet uw voet geamputeerd worden. Die boodschap kwam wel hard binnen, maar toch was hij overtuigd van, ik moet verder stappen. Ze hebben moeten op hem inpraten om hem toch te doen beseffen, stop maar, voor uw eigen welzijn. Dan is hij terug naar huis gegaan, hij werd geopereerd, 9 maanden revalidatie, elke dag naar de kinesist. En dan is hij opnieuw teruggegaan. Onmiddellijk toen hij thuis was, zei hij, ik moet teruggaan. In 2018 is hij opnieuw gestapt. Heeft hij volledig uitgelopen, de 2200 kilometer. Normaal is dat 1860. Maar heeft geregeld lussen gemaakt om te stoppen in kerken en aan kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hij is dan aangekomen in 2017, veilig en wel. En het eerste wat hij gedaan heeft is, hij viel op zijn knieën neer voor de miraculeuze grot met Bernadette en Onze Lieve Vrouw. En heeft de volgende beklijvende uitspraak gedaan. Ik ben superblij, ik ben verenigd met mijn grote liefde. En dat was Maria. Dus dat komt in een boek voor, hebben we ook duidelijk beschreven, dat hij dat gezegd heeft. Dan heeft hij mij opgebeld. En heeft gezegd, Xavier, kunt je niet een boek schrijven over wat ik heb meegemaakt? Het gaat niet zozeer over mij persoonlijk, maar wel, ik wil mijn verhaal, mijn belevenissen delen met anderen. Dat kan voor hen een houvast zijn, kan voor hen een leidraad zijn, een soort anker, zoals Maria voor mij was op die tocht. Want op die tocht naar Lourdes beschouwde Maria als zijn gids, als zijn anker, zijn houvast. En je zult je misschien afvragen, waar komt dat geloof, hè? Dat diepgeloof in Maria? Dat heeft een hele interessante achtergrond. Zijn moeder, die leeft nog, had ook een grote devotie voor Maria. Die devotie voor Maria en voor Lourdes is begonnen toen hij een knaapje was van 10 jaar. Als 10-jarige ging hij naar Lourdes, had Lourdes nooit gezien, laat staan dat hij er iets van wist. Hij komt daar aan in Lourdes, ziet daar een massa volk, ziet daar duizenden mensen bidden, zingen, kaarsjesprocessie, en dat heeft zo'n impact op die jonge gast van 10 jaar, dat hij nadien altijd naar Lourdes blijven gaan. Met zijn ouders, zijn vader is gestorven toen hij 5 was, zijn moeder is gehuwd met de broer van zijn vader, dus dat is zijn stiefvader, die hij nog altijd pa noemde, zijn stiefvader. Zijn moeder is 81, leeft nog. Hè. Dan zijn ze verschillende keer naar Lourdes gegaan. En die drang naar Lourdes is er altijd ingezeten. Dus ze heeft letterlijk altijd gezegd tegen mij, als het kriebelt, moet ik gaan. Want toen hij geopereerd werd en revalidatie had, is datzelfde jaar nog met het vliegtuig naar Lourdes gegaan. Dus hij is er nog verschillende keer met de auto geweest. Bij de trein is hij nooit gegaan. En als hij met de auto ging toen hij nog ziek was en dan kanker had, moest hij per se achter het stuur kruipen. Zijn vrouw mocht niet met de wagen rijden. Dus hij moest rijden. Hij was gedreven. Een doorzetter pur sang eigenlijk.